Om dan bijna af te sluiten, je hebt een artikel of je hebt een stuk geschreven voor de morgen,
Ja.
vorige week. Dat is gepubliceerd geweest en je zei dat er wel wat reactie op gekomen is. Wat voor reactie is er op gekomen?
Och, er is positief reactie op gekomen. Er zijn mensen die dat beaamd hebben en dan is er negatieve reactie op gekomen vanuit de Joods-Zionistische kant. Maar geen inhoudelijke reactie. Bijvoorbeeld Blad Joods Actueel had dan een stuk ingestuurd naar de morgen van Marakijskes, dat Marakijskes eigenlijk geschreven had voor hun blad, een soort ode aan Israël naar aanleiding van 60 jaar Israël. En dat is dan als een soort repliek of ja, daar gepubliceerd. Maar dat ging dus niet over wat ik verteld had. Dat was een stuk dat IJskes al geschreven had daarvoor, voor het jubileumnummer van 60 jaar Israël.
Nee.
En dat men gebruikt heeft. En dan zijn er twee of drie lezersbrieven geweest van mensen die zeiden, het is, je weet toch dat het een antisemitisch, ze zeggen dat niet echt, want dan maken ze natuurlijk kans dat je in een proces aan doet, maar goed, ze insinueren dat je antisemiet bent, maar ze gaan niet in op feiten die daar staan. Bijvoorbeeld, ik had
Ik zag nog een late reactie, wanneer was het zaterdag of zo, waar er stond van, kijk, ja, zie je wel, ze zeggen weer dat het allemaal de schuld is van de Joden, wat dat op zich ook in ons gesprek nu niet echt
ja,
aan de orde geweest is. Hè?
Dat was van een Joodse leraar, dacht ik, hè,
ja.
Dat daarin stond, ja. Wel ja, maar die zei ook niet iets feitelijk, ik bedoel, het was een tamelijk groot stuk, opiniestuk, hè, deze, dat is een halve pagina, daar staan een hoop feiten in, niemand zegt, die feiten kloppen niet. Niemand zegt dat is onjuist. Nee, men zegt gewoon, ja, het is tegen Israël. En als je tegen Israël bent, eigenlijk ben je dan een antisemiet.
Mm-hmm.
Maar dat is geen discussie. Hè? Dat,
nee.
Dat is insinueren dat iemand iets is wat dat hem niet is.
Ja. U haalde net onze eminence chauve Mark Eiskens aan. Hoe is de rest de houding van de Belgische politici tegenwoordig? Heb je daar een gevoel over?
Ja.
We hebben ooit eens het kabinet Moerman gecontacteerd, dus anderhalf jaar geleden, in verband met wapenleveringen aan Israël. Want ze hebben dus aan Venezuela hebben ze een wapenlevering geweigerd. Aan Israël hebben ze het goedgekeurd. Dat waren wapens, onderdelen van wapens die niet door Israël zelf zouden gebruikt worden, maar die dus doorgevoerd zouden worden. En eerst als excuus kreeg ik daarvoor van ja, dat is in orde met Europa, maar dat is op zich wel zeer twijfelachtig of dat zo is. Uiteindelijk kreeg ik zo'n antwoord van ja, maar meneer, als we helemaal geen zaken meer mogen doen, waar moeten we dan doen?
Ja,
maar is het een kwestie van zaken doen? Of
het is niet alleen een kwestie van zaken doen. Er spelen ideologische argumenten. Dat heeft vooral bij de socialisten, en dat speelt nog een stuk bij de socialisten. Bij de socialisten heeft er gespeeld dat de socialistische beweging in de jaren 30 zeer sterk achter de kolonisatie van Palestina stond, omdat zij daar een socialistisch experiment in zagen dat kon een tegenhanger zijn van wat dat in de Sovjet-Unie gebeurde. En bijvoorbeeld de grote man van de Belgische Socialistische Partij, Miel van der Velde, die is toen in de jaren 29, zo dacht ik, op reis geweest naar Gindert en die zegt, je moet niet naar de Sovjet-Unie kijken, het echte socialisme dat wordt gebouwd in Palestina. Hij heeft daar een heel boek over geschreven. Je hebt dan ook Huismans, dat was van hetzelfde kaliber. Je moet weten, dat zijn de mensen die de afscheuring gemaakt hebben tussen de internationalen. Vroeger had je een internationale waar dat zowel socialisten als communisten in zaten. En dan is er een splitsing gekomen. En bijvoorbeeld is Huismans, die de grote polemiek gevoerd heeft tegen Lenin in de tijd. Toen hadden we nog grote socialisten die internationaal toch ideologisch iets betekenden. Ook al ben ik niet akkoord met die ideologie, maar ik bedoel, dat waren zwaargewichten. En die kozen dus voor Israël omdat ze daar een soort socialistische utopie in zagen, in die kibbutzim. Vergetende dat die kibbutzim een zeer klein onderdeeltje zijn en altijd geweest zijn. Hè? Ik denk iets van een 5% van de Israëli's woont in kibbutzim. Hè? Dat is dus een verwaarlozen aspect als je heel het gebeuren moet zien. En dan ook niet vergeten dat ongeveer al die kibbutzim die nu bestaan in ieder geval, de 3/4 daarvan opgericht zijn op verwoeste dorpen. Hè? Dat een opvulling is van, dat is echt een bevolkingskolonisatiesysteem ook. Maar goed, je had dus binnen de socialisten dat speelde, daardoor dat men binnen heel de socialistische internationale daar zeer sterk was, voor was. En dat heeft zeer lang gespeeld nog. Ik denk dat het nog niet zo lang geleden is dat bijvoorbeeld de Israëlische vakbond, Histadrut, die tegelijkertijd tot voor kort de grootste werkgever in Israël was, omdat hij heel veel staatsbedrijven controleerde. Nu met de laatste twee regeringen hebben ze veel geliberaliseerd, zoals overal. Maar ik bedoel, die zat bijvoorbeeld in hetzelfde gebouw, de deur naast de studiedienst van de Socialistische Partij, die trouwens naar Emile van der Velden is genoemd, hier in Brussel op de Grasmarkt, om te zeggen hoe nauw dat dat was, zelfs fysisch, hè, dat die dezelfde verdieping in hetzelfde gebouw deelde.
Ja.
En samen de huur betaalde.
Dat is dan historisch. Meer recentelijk heb ik ook gehoord dat onze vriend was nu Van Quickenborne was het, geloof ik, die nogal kritisch was tegenover Israël. Dat heeft moeten inslikken toen hij een ministerpost kreeg.
Ja, maar dan zit je bij de liberalen. Hè?
Ja.
En bij de liberalen zit men nog altijd zeer pro-Israël. Bijvoorbeeld Verhofstadt is daar geen twee jaar geleden geweest. En dan heeft hij zelfs in een Israëlische krant. Want men heeft dat dan...
Maar Louis Michel was dan toch wel weer wat genuanceerder, zal ik maar zeggen. Hè?
Louis Michel, dat is de man van de equidistance. Dat wil zeggen, als je aan de een iets geeft, moet je aan de ander iets geven. Dat wil zeggen, dat is iemand die niet redeneert in termen van, er is een bezetter en er zijn mensen die bezet worden, maar je hebt twee gelijke partijen. En ja, dat is ook niet, niet juist, maar in ieder geval...
Dat is al, iets, dat beter... is al een andere houding dan, de Palestijnen zijn de terroristen en moeten...
Het is een verbetering tegen vroeger, waarop dat men dus niks naar de Palestijnen wou doen, maar in ieder geval... Voor mij is dat nog altijd geen dingen. Maar het geval van Quickenborne is een heel mooi verhaal eigenlijk. Hè? En waar ik per ongeluk de details van hem ken, omdat je weet, je hebt het proces tegen Sharon gehad. Hij was daarbij betrokken en ik was daar ook bij betrokken. Dus op dat moment kende ik hem tamelijk goed, omdat we rond dezelfde ding werkten. En dat was ook de tijd dat hij naar Sheikh Yassin, de geestelijke vader van Hamas,
die vermoord is, hè?
Gegaan is. En dingen. Maar toen dat hij dus naar de liberalen ging, dan was eigenlijk, hij heeft een soort kruisverhoor gehad van, hij heeft zelfs de namen genoemd van wie dat aanwezig waren. En men heeft hem gezegd, je mag nooit nog iets over, als je wilt minister worden, nooit nog iets zeggen rond de Palestijnse kwestie. En C13 heeft hij ook nog nooit meer iets gezegd. Het is alsof dat nooit bestaan heeft, dat hij een periode gehad heeft dat hij naar het Midden-Oosten ging. Hij is ook met Irak bezig geweest en dat soort dingen. Hè.
Waarom zit dat zo diep bij de liberalen dan?
Sorry dat ik het zo zeg, maar je hebt Prins Philip die zegt, ik wil koning worden wel. Van Quickenborne die zegt, ik wil minister worden. Hè. Die man is een carrièrebouwer en een beetje tafelspringer.
Ja.
En als dat past voor hem... Allez, het
ja, maar het feit dat...
Heel,
dat het,
oneerbiedig, maar het is zo... Je kunt het niet anders zo interpreteren.
Maar het feit dat een incompatibel is voor een binnen de liberale partij dan kritiek op Israël met ministerschap, is toch wel eigenaardig. Ik weet niet, een verklaring?
De liberalen in Antwerpen, Claude Marienhove en zo, daar heb je dus dat er... Dat politiek speelt, in ieder geval ook in de Belgische politiek. Je moet dat niet overdrijven, want zo'n grote groep zijn de Joden in Antwerpen niet op te beginnen. En ten tweede stemmen er heel veel ook op de socialisten. Dus het is niet zo dat zo speelt. Maar het speelt ook ideologisch. Je moet niet vergeten dat de Likud-partij, dat een samengaan is van die vroegere partij van begin met de liberalen. Je had een liberale partij ook in Israël en die is samengesmolten met wat dat Herut noemde. Dat was die partij die uit die fascistische beweging kwam van begin. En dan was er de Herut, wat dat klassieke liberalen waren. En die zijn samengegaan, die liberale partij en die partij van begin. En die hebben samen Likud toen gevormd.
Ja.
Dus, en die zitten dan voor een stuk ook in de liberale internationale. Mm. Allee, dat soort dingen, dat zijn... netwerken die werken en oude gewoontes die moeilijk veranderen, laten we het zo zeggen.
Nee, ja, en ook nog niet de eerstkomende jaren een grote omzwaai. Ja, zal er niet komen.
En ook, Europa op zich heeft al weinig te betekenen voor dat soort dingen.
Ja, ja, ja.
Het zijn Amerikanen die iets kunnen veranderen in...
En dat zal niet gebeuren, denk ik, ook niet. Zelfs ook niet met Obama. Want
dat is absoluut niet. Ik heb daar net nog Haaretz gelezen op internet. Nu dat hij ongeveer zeker is dat hij Clinton voorbijgestreven is, heeft hij nog maar eens zeer snel gezegd dat hij volledig achter Israël staat, en weet ik veel. Hij wil zeker geen stemmen verliezen om stellingname daar rond. We hebben gezien met Amerikaanse presidenten dat die beter zijn als ze president af zijn dan daarvoor. Kijk naar Carter en zijn verklaringen rond Israël-Palestina.
Ja.
Maar daarom is het voor de Palestijnen ook een beetje hopeloos, vind ik. Je kan alleen maar denken dat er gaat verandering komen als de Amerikanen aan invloed verliezen, in het algemeen.
Dus we moeten wachten op de Chinezen.
Ja, zoiets, ja.
Goed. Met deze toch niet zo bemoedigende noot zullen we dan eindigen. Lucas Katrien, we laten u nog een stukje van uw dag genieten. Alvast heel hartelijk bedankt voor het lang en nogal uitgelopen interview.
Ja.
U sprak Huismans over een boek, maar u schrijft zelf ook boeken. U hebt een boek geschreven, ik denk dat het Palestina is, hè?
Palestina, de laatste kolonie, vraagteken, ja.
En dat is nog te krijgen?
Ja, dat is nu terug aangeboden naar aanleiding van 60 jaar Israël in een reeks boekhandels is dat terug aangeboden. Het is wel 2-3 jaar oud, maar het heeft toch al een paar drukken beleefd. Maar inhoudelijk zitten er de laatste 2-3 jaar niet in, maar om de geschiedenis te begrijpen zijn juist die 2 laatste 3 jaar niet zo belangrijk. Mm-hmm. Dat hebben de mensen zelf gevolgd. Het is wat dat eraan vooraf gaat dat meestal niet geweten is.
Ja. Ja.
In ieder geval, heel het vredesproces, Oslo, Wai, dat zit er allemaal nog in.
Mm-hmm.
Maar het laatste...
het volgend doodlopend straatje nog niet.
Ik bedoel, het is zo'n processie van echternacht dat je van die conferenties eigenlijk... ik niks van verwacht en blijkbaar meer en meer Palestijnen ook niks van verwachten.
Ja. Je schrijft ook nog andere boeken, geloof ik, hè? Zeg eens.
Het laatste dat uitgekomen is, dat is van moordendoders tot botsende beschaving. Dat is eigenlijk een geschiedenis van de islamofobie in de Nederlanden hier. Want ik begin bij de peetvader van de Nederlandse letterkunde, Jacob van Maarland, in de middeleeuwen in Brugge. Maar toen al honderden versen tegen de islam en Mohammed geschreven. Het zit een beetje in onze Europese genen.
Ja, ja.
Want niet alleen dat, tegelijkertijd het antisemitisme, hè, dat is interessant aan dat boek ook, omdat je dus ziet dat de Joden zijn altijd de interne vijand geweest die men moest bestrijden en de moslims waren de externe vijand. Maar eigenlijk zie je dat dat twee kanten van eenzelfde medaille zijn, van eenzelfde agressie die zich vanuit onze maatschappij tegen die twee groepen gericht heeft eigenlijk.
Ja. En nog andere plannen?
Er gaat een boek uitkomen rond de laatste moslims in Andalusië. Dat is 1610, dus dat is niet 1492. Iedereen die aan Andalusië denkt, die denkt aan Cordoba en Sevilla en dat soort dingen. Nee, het gaat over de laatste moslims die dus verdreven zijn, het laatste kleine 500.000 in 1610. En die heel lang geprobeerd hebben, en dat is juist het interessante eraan, het is niet louter geschiedenis. Geschiedenis is nooit geschiedenis, als je het goed bekijkt. Die hebben namelijk geprobeerd, omdat ze ter plekke wouden blijven, om een soort minimale islam te ontwikkelen. Al zoveel mogelijk gemeenschappelijk met de christenen. En ze hebben daarvoor zelfs teksten vervalst en dat soort dingen.
Nee.
En toen dat niet lukte, omdat ze dan toch eruit gezet zijn, dan zijn ze volledig omgeslagen en zeer fanatiek moslim geworden. Daar zitten lessen in voor wat dat hier gebeurt.
Ja.
Er zijn trouwens mooie voorbeelden ook over alle hoofddoekverboden die er toen geweest zijn, tussen 1525 en tot nog veel later. Maar te zeggen dat het niet zo gemakkelijk is om hoofddoeken te verbieden. Die hebben veel langer overleefd dan de moslims zelfs in Andalusië, maar zwart.
En wanneer zou dat dan moeten uitkomen, dat boek?
Dat zou in principe uitkomen als het alleen maar bij EPO is in november. Maar er zit kans in dat het een co-uitgave wordt met een Nederlandse uitgeverij ook. En dan zou het pas in april zijn, omdat die een ander ritme en timing hebben van uitgeven. Dus wij werken in functie van de boekenbeurs. Hè. Dat het er voor de boekenbeurs ligt. Zij hebben geen boekenbeurs, dus zij hebben gewoon een ander planningsschema. Dus het is ofwel, alleen niet november, het is eigenlijk vroeger. Het moet er dan eind september, begin oktober al zijn. En ofwel is het voor april.
Ja. Oké, goed. Nog veel naastigheid met het boek. En tot een volgende keer.
Oké.
Hartelijk bedankt nogmaals.
Graag gedaan.
Dag.
Goeiedag.